Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen het derde vers van Psalm 25. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heer, waarop ik bidden pleit, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt, Psalm 25, het derde vers. Doen we thans met de kerk alle tijden belijdenis van ons geloof, waarna we zingen uit Psalm 95, het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing is uit Jeremia 31, daarvan de versen 15 tot en met 23. Jeremia 31, vers 15 tot en met 23. Zo zegt de Heere: er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet zijn. Zo zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren. Zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls. Keer weder tot deze uw steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls. Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda en in zijn steden, als ik hun gevangenis wenden zal. De Heere zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid. De tekst voor de prediking, een preek van wijlen vader Baan, vindt u in Jeremia 31, de versen 19 en 20. Zekerlijk, Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Ever in mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Verenig ons dan in gemeenschappelijk gebed en vragen we ons Heere zegen over dit ons samen zijn. Barmhartige en genadige God in den hemel, we mogen hier in uw bedehuis voor de tweede keer op deze uw dag bijeen zijn. Het past ons dat wij allereerst uw grote naam daar eerbiedig voor erkennen. Heere, wat zijt gij goed voor ons. Dat wij de gelegenheid van u ontvangen, dat u ons dat alles nog geeft uit loutere genade. Want als wij op onszelf zien, Heere, wie zou dan voor u kunnen bestaan? Als gij onze ongerechtigheden zou gadeslaan, Heere, dan zouden wij niet kunnen bestaan. Maar wat is uw trouw, uw genade, uw goedheid groot, dat gij ons nog in het land der levenden laat, opdat wij mogen horen de stem van u. Uw woord mag ook deze avond worden ontvouwd. Heere, komt u daarin mee. Geef, Heere, dat we dat ook mogen ervaren in het spreken en in het luisteren. De Heere is in ons midden. Heere, en als dat mag worden gemerkt, dan zal dat ook zeker zijn vruchten gaan geven. Als uw Heilige Geest dat woord gaat brengen in harten van zondaren, dan zal dat woord iets gaan uitwerken, voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, wij staan met onze lege handen voor u. Handen die bevlekt en bezoedeld zijn met talloze zonden. Och Heere, wilt u dat van ons wegnemen? Vergeef toch de zware schuld die ons al met schrik zou mogen vervullen. Bewijst u ons toch uw genade. Heere, schenk dat als wij dan gaan luisteren naar dat woord, dat dat woord de harten mag treffen, dat dat woord zijn uitwerking ook in ons aller hart zou mogen hebben. Heere, gij zijt dat zo waard om dan de dank daarvoor te ontvangen. Heere, geef dat wij ongestoord bijeen mogen zijn. U weet dat ook de vorst der duisternis zich opmaakt om altijd erop uitzijnd te zien en te kijken of er iets is waardoor verhinderend kan worden opgetreden. Scheld gij de vorst der duisternis van ons. Geef ons een goede uren. Ja, wees gij op alle plaatsen, waar ook ter wereld, waar uw woord mag worden verkondigd. Schenk dat als de bazuin van uw woord mag klinken, dat dat een helder geluid mag voortbrengen. Zegen gij dan en sterkt gij dan allen die daartoe worden geroepen. Predikanten, evangelisten, Heere, sommigen op hele moeilijke, eenzame posten. We denken ook aan allen die betrokken zijn bij zending en evangelisatie. We denken in het bijzonder ook aan hen uit onze eigen gemeente die in verre Afrika ook daar op eenzame posten werkzaam mogen zijn. Heere, gedenk hen en geef dat er ook van onze gemeente een voortdurend gebed tot hen, tot u, voor hen mogen opklinken. Heere, gedenk gij aan ons land. Gedenk gij aan allen die regeren moeten. Heere, u weet in wat voor moeilijke tijden we leven. Ach, wilt gij nog bekwaamheid schenken Geef dat in afhankelijkheid van u, onder uw zegen, nog gearbeid mag worden. Wij dragen dan ook allen aan u op, die de knieën voor u nog buigen, daar in de regeringszalen. Het is vaak zo moeilijk. Men voelt zich vaak zo eenzaam. Maar als u, Heere, daarbij bent, dan mogen we weten niet alleen te zijn. Gedenk gij, Heere, dan aan hen en geef ook daar op die posten uw onmisbare zegen. Ook op deze avond, Heere, denken wij aan hen die hier niet kunnen zijn, aan de zieken thuis. We denken aan hen die met ons mee mogen luisteren via de kerktelefoon. Schenk gij thuis of waar deze predikatie dan ook beluisterd mag worden, uw onmisbare zegen. Heere, wilt gij wonen en werken te midden van ons. Wij leggen dit alles voor u neder. Heere, wilt gij een horend en een verhorend God zijn. En uw Heilige Geest niet onthouden, maar schenken dat wij het mogen ervaren, dat ook vandaag aan de dag nog die geest werkzaam wilt zijn. Heere, doe het dan uit genade, om uzelfs wil, om Jezus Christus willen alleen. Amen. Zo pas hebben we gezongen: denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. In deze psalm beluisteren we het roepen van een kind dat pleit op het vaderlijk meedogen. En waarom? Daar was wat gebeurd. Het verdere van deze psalm spreekt over bepaalde zonden. Ja, speciaal over de zonden in de jeugdtijd begaan. Daar lag dus wat. Zonden maken altijd een scheiding tussen God en het leven. Maar nu zien we dat kind in zijn bidvertrek, op de knieën, pleitend op het vaderlijk meedogen. En dan hoor ik dat kind bidden: sla de zonden nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Geliefde toehoorder, als een kind zo uit een verbroken hart tot God gaat roepen, zou de Heere daar niet naar willen luisteren? Zou de Heere over zulk een kind zijn vaderlijk ontfermen niet willen tonen? Een voorbeeld daarvan geeft vanavond het woord van onze tekst. Want in ons tekstwoord beluisteren we ook het gebed van een kind tot de vader. En dat kind heet Efraïm. In gedachten zien we Efraïm in zijn bidvertrek. Hij slaat zich, zo staat er, op de heup. Hij staat daar beschaamd en schaamrood. En dan klimt het gebed tot de hemel op: o Heere, bekeer gij mij toch. Dan zal ik bekeerd zijn. En wat is het antwoord geworden op dat gebed? Wel, dat staat ook in ons tekstwoord vermeld. Want dan lezen we in vers 20: is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Komt. Laten we over dat vaderlijk ontfermen Gods, aan een schuldig Efraïm getoond, u iets meer mogen zeggen. We spreken dan tot u over het vaderlijk ontfermen Gods, aan een schuldig Efraïm betoond. En dan zien we als vrucht van dat vaderlijk ontfermen ten eerste: Efraïm ontdekt aan zichzelf. Ten tweede: Efraïm beschaamd over zichzelf. Ten derde: Efraïm bemint ondanks zichzelf. En ten vierde: Efraïm gehandhaafd om redenen buiten zichzelf. het vaderlijk ontfermen Gods aan de schuldig Efraïm betoont. Efraïm ontdekt aan zichzelf, beschaamd over zichzelf, bemint ondanks zichzelf en gehandhaafd om redenen buiten zichzelf. Doch laten we vooraf met elkaar zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 119, de versen 85 en 88. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gave aan de Heere en zijn dienst te geven. Psalm 119, vers 85 en 88. Aad amen van de preek zingen we van Psalm 103, eerst vers 7 en dan vers 6. Zo lezen we in onze tekstgemeente over Efraïm. Wie was dat? Efraïm, u weet dat toch wel, was een van de kinderen van Jozef. Jozef had twee kinderen, Manasse en Efraïm. Manasse was de oudste en Efraïm de jongste. En als u goed thuis bent in uw Bijbel, dan denkt u met mij aan iets bijzonders. Dan zegt u, daar is met die twee kinderen, Manasse en Efraïm, eenmaal iets bijzonders gebeurd. En wat was dat dan? Wel, die twee kinderen zijn eenmaal gezegend onder gekruiste handen. Vader Jacob immers was oud geworden en ging sterven. En toen kwam het verlangen op in Jacobs hart om nog één keer die twee kinderen van Jozef te mogen zien, om die twee kinderen te zegenen. En dan ziet u het in gedachten gebeuren. Jozef komt met zijn twee zoons bij zijn vader en dan gaat Jacob die kinderen zegenen. Maar dan gebeurt er iets bijzonders, want Jacob kruist zijn handen, zodat de rechterhand kwam te rusten niet op Manasse, maar op Efraïm. Niet al zo, mijn vader, riep Jozef uit. Maar vader wist goed wat hij deed. Want Jacob sprak toen dit woord: God zette Efraïm voor Manasse. En zo werd Efraïm gezegend naar het vrije van de soevereine verkiezende liefde van God. Nu, zegt u, dat was dan wel een eerste bijzonderheid in het leven van Efraïm. En als we nu de verdere geschiedenis van Efraïm lezen, dan blijft telkens dat bijzondere. Zo werd het rijk der 10 stammen later genoemd naar Efraïm. Ja, heel het volk van Israël werd vaak aangeduid met die naam Efraïm. Zo was Efraïm dus een bijzonder kind. Of, om met de woorden van onze tekst te spreken, Efraïm was een dierbare zoon. Efraïm was als een troetelkind. Maar deze bijzondere zoon was ook een zondige zoon, een zondig kind. Ga het leven van Efraïm met mij eens even na. God verloste Efraïm uit Egypte, bracht Efraïm door de Rode Zee, door de woestijn, in het land Kanaan. En wat moest de Heere toen getuigen van Efraïm? Ik heb aan dat volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad, ja 40 jaar hun hoon verdragen. Zo was het in de woestijn en in het land Kanaan werd het niet veel beter. Telkens verviel het volk in de zonde van afgoderij en beeldendienst. Telkens openbaarde het volk zich als een opstandig, rebellerend volk. Afgodsbeelden kwamen er in Dan en in Bethel. En zo bleef die Efraïm maar zondigen. Nu deze zonde, dan weer een andere. De Heere strafte het volk, maar het volk luisterde niet. En tenslotte heeft de Heere dat volk als het ware losgelaten. In de handen van de vijanden overgegeven. En dan zien we het volk in ballingschap in Assyrië. Daar in Assyrië verkeerde Efraïm als balling. Van God en van de mensen verlaten. Toen, in dat donker Assyrië, heeft God Efraïm opgezocht. Efraïm ontdekt aan zichzelf. En dat wil ik noemen de eerste vrucht van het vaderlijk ontfermen Gods. Wat een weldaad immers is het, gemeente, als God de mens gaat ontdekken. Of anders gezegd, dat God de mens met zichzelf bekend gaat maken. Want buiten ontdekkende genade, ach, dan zijn we zulke verblinde, verdwaasde mensen. Dan kan men menen bekeerd te zijn, rijk en verrijkt te zijn en niet te weten wat het wil zeggen onbekeerd te zijn, arm, ellendig, blind en naakt te zijn. Ik denk aan de apostel Paulus in zijn eertijds. Hij noemt zichzelf een Hebreër uit de Hebreeën, een ijveraar der wet. Hij leefde onberispelijk. Hij meende dat als hij zou sterven, hij regelrecht naar de hemel zou gaan. Maar op de weg naar Damascus werd Saulus ontdekt aan zichzelf, met zichzelf bekendgemaakt. En daar werd die vrome Saulus, een verloren, goddeloze Saulus in eigen ogen. En in deze weg heeft hij geleerd dat God een God is die goddelozen rechtvaardigt om niet. Uit genade door de verlossing die in de Heer Jezus Christus is. Wel nu, gemeente, ook Efraïm werd ontdekt aan zichzelf. Omdat God Efraïm zo lief had. Vraagt u hoe dat is geschied? Wat gebeurt er als God een mens gaat ontdekken aan zichzelf? Ik stel me voor, de Heere is met Efraïm zijn levensboek gaan lezen, waarin de Heere zo menig bladzijde had geschreven. In dat levensboek van Efraïm stonden lichtende bladzijden van 's Heeren gunst en genade. Maar daarin stonden ook donkere bladzijden van Efraïms schuld. Wil ik u zo'n lichtende bladzijde tonen? Ik lees daar: hoe menigmaal, o Efraïm, heb ik u mijn gunst betoond? Zij ik een fontein deed uit een rots ontspringen of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door mij werd uitgedroogd. Ja, de Heere was goed voor Efraïm geweest. Maar nu die zwarte bladzijde van Efraïms zonde. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Mijn volk heeft 2 boosheden begaan. Mij, de bron en springader van het levende water, heeft het verlaten. En het heeft zichzelf bakken uitgehouden. Gebroken bakken die geen water kunnen bevatten. Stelt u het zich maar zo voor, gemeente. De Heere is met Efraïm dat levensboek gaan doorlezen. Bladzijde na bladzijde heeft de Heere Efraïm getoond. En toen kwam de vraag: o Efraïm, wat heb ik u toch gedaan? Betuig nu eens tegen mij. De Heere trad met Efraïm als in een liefde gericht. En toen is het gebeurd wat ik in mijn tekst lees. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden. Lezen we dit gedeelte van de tekst nog eens met aandacht na. Hier staat dus vermeld in de eerste plaats: zekerlijk, nadat ik bekeerd ben. Hier staat niet dat Efraïm zich bekeerd had. Nee, Efraïm had in de beleving geleerd dat hij zichzelf niet bekeren kon. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Een eerste vrucht van Efraïms bekering was dat Efraïm met een berouwvol hart zich tot de Heere wende. Heb ik berouw gehad, zo staat hier. En wat is dat? Als een mens berouw kent in zijn leven. Berouw, dat is, zo zegt u, smart over iets hebben. Maar nu moet u dat woord nog eens dieper peilen. Want in dat woord berouw zit het woordje rouw. En wanneer gaat iemand in de rouw? Dan wanneer het voorwerp van zijn liefde wordt gemist. Er is een moeder en die moeder die mist haar kind. Er is een kind en dat kind mist moeder. Gemeente, die moeder of dat kind rouwt omdat het voorwerp van de liefde kwijt is. En ziet, toen God Efraïm met zichzelf bekend maakte, toen leerde Efraïm diep in zijn ziel doorvoelen wat hij miste. Hij miste het voorwerp van zijn liefde. Ja, Efraïm leerde toen verstaan wat het zeggen wil God te missen en hem niet te kunnen missen. En zie, mag ik het zo eens zeggen. Toen ging Efraïm geestelijk in de rouw. Efraïm heeft zich op de heup geklopt. De heup, daarmee wordt uitgedrukt wat het centrum van ons leven is. Daarmee heeft Efraïm dus willen aangeven dat in het diepst van zijn zielenleven hij in de weg van ontdekkende genade bedroefd werd gemaakt naar God. Het leven had voor Efraïm als het ware geen zin meer, als dat conflict in zijn leven niet zou worden opgelost. Ja, als een mens zo bedroefd leert worden naar God en dat uit de liefde, dan moet er wat gebeuren. Dan zegt David, dan was ik vergaan in al mijn smart en rouw. Dan is er geen smart die zo diep gaat dan de smart, de droefheid van God te missen en hem niet te kunnen missen. En nu zien we vanavond Efraïm in zijn bidvertrek. En ik luister en hoor, denk aan het vaderlijk meedogen. Heren, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid de eer te geven. Wel, gemeente, heeft de Heere u zo wel eens in uw bidvertrek beluisterd? Als dat gebeurt, dan gaat er een deur in de hemel open. Want daar luistert de Heere naar. Dan hoort de Heere naar Hiskia, die op zijn ziekbed kirde als een duif en piepte als een zwaluw. En dan lees ik dat toen Saulus in de binnenkamer in Damascus op zijn knieën lag, dat de Heere tegen Ananias sprak: Ananias, ga nu eens naar die binnenkamer daar in de straat genaamd de Rechte, want zie, daar is een man die bidt. Gemeente, dan kan de Heere wat aan zo'n mens kwijt. Nogmaals, heeft de Heere u zo ook wel eens in het bidvertrek gezien, en dat als vrucht van ontdekkende genade? Efraïm, hij werd ontdekt aan zichzelf, met zichzelf bekendgemaakt. We lezen in Gods woord dat als de Heere dat gaat doen, dan gaat in vervulling: al uw zonden zal ik u ordentelijk voor ogen stellen. Als God een mens gaat ontdekken, dan plaatst de Heere zo'n mens voor verschillende spiegels. In de eerste plaats voor de spiegel van zijn heilige wet. In de tweede plaats voor de spiegel van het geweten. En in de derde plaats voor de spiegel van de liefde. Wel, hebt u wel eens in die spiegels gezien? Door de wet, zo zegt onze catechismus, is de kennis der zonde. O, als God de wet voor ons maakt als een spiegel, dan worden we door de wet aangeklaagd. Dan zegt de wet: gij, o mens, gij hebt niet anders verdiend dan de vloek, want gij hebt tegen al de geboden Gods zwaar en menigmaal overtreden. En dan lees ik van een van de profeten die het uitriep: o, wee mijner, dat ik zo tegen de Heere heb gezondigd. Hebt u wel eens als vrucht van dat zien in de spiegel van Gods heilige wet uzelf als een verloren mens voor God leren aanklagen en als vrucht daarvan leren vragen: gena, o God, gena? De Heere laat ook zien in de spiegel van het geweten en de spiegel van de liefde. Het geweten klaagt ons aan tegen een goeddoend God gezondigd te hebben, tegen tientallen, honderdtallen, duizendtallen raadgevingen, vermaningen gezondigd te hebben. O, kan de vijandschap hier van binnen in het hart worden gebroken als de Heere ons gaat tonen al zijn bemoeienissen die Hij met ons heeft gemaakt in ons leven. Ja, dan slaat de liefde al de vijandschap die er van binnen was aan stukken. En dan worden er tranen uit de ziel geperst. Tranen die door de Heere worden bewerkt. Die door de Heere worden geteld. Die door de Heere één voor één in zijn fles worden samengebracht. Tranen waarvan de schrift mij zegt dat die dierbaar zijn in Gods ogen. Geliefde toehoorder, kent u daar iets van? Efraïm werd ontdekt aan zichzelf. En dat is nodig voor u, voor mij. Vandaag, morgen, overmorgen, ja, heel ons leven lang. Maar we lezen ook dat Efraïm beschaamd werd over zichzelf. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, zo lees ik hier, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ja, ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Begrijp dus goed, gemeente, toen de Heere het levensboek van Efraïm ging openen, of wilt u het anders, toen de Heere Efraïm deed zien in al die spiegels, toen zag Efraïm zijn eigen beeld en toen sloeg de schaamte blos naar buiten uit. Hij werd beschaamd, ja, schaamrood voor God. U hebt toch wel eens iemand gezien die zich wegschaamde? Gemeente, zo moeten we het ons voorstellen. De schaamte was op het gezicht van Efraïm te zien. Waarom? Wel, hier wordt gesproken over een aparte zonde. Hier wordt gesproken over een bepaalde jeugdzonde. En wat was nu de jeugdzonde van Efraïm? Heel eenvoudig. De Heere had zijn volk verlost uit Egypte. De Heere bracht dat volk door de Rode Zee. En aan de stranden van de Rode Zee heeft dat volk een overwinningslied mogen zingen. Maar wat gebeurde er 6 weken later? 6 weken later danste het volk rond het gouden kalf. Dit zijn, o Israël, uw goden die u uit Egypte hebben verlost. En dat was nu de speciale zonde van Efraïms jeugd. En ga nu de geschiedenis van Efraïm maar na. Telkens weer viel het volk in die speciale zonde. Zo pas noemde ik die 2 gouden kalveren. 1 te Bethel en 1 te Dan. Daar hebt u weer die jeugdzonde van Efraïm. Ja, zelfs in Assyrië viel dat volk in die speciale jeugdzonde. De zonde van de beeldendienst en afgoderij. En u kunt u het zich toch wel voorstellen, gemeente. Nu kwam de Heere daar in Assyrië Efraïm opzoeken, met zichzelf bekendmaken. De Heere kwam daar in Assyrië met die spiegel en daar zag Efraïm zijn eigen beeld. Daar zag Efraïm, die zonde van zijn jeugd. En toen werd hij beschaamd, ja, schaamrood. Geliefde toehoorder, kent u daar ook iets van dat beschaamd en schaamrood voor God worden, speciaal in verband met uw jeugd? Dan zitten hier ongetwijfeld mensen die het getuigen kunnen dat de Heere hen uit het Egypte der dienstbaarheid verlost heeft. Dan zitten hier mogelijk mensen die van vloekers bidders zijn geworden, van spotters aanbidders zijn geworden van 's Heere naam en van 's Heere dienst. Ja, we zouden verder kunnen gaan. Er zitten hier mogelijk mensen die niet alleen weten uit Egypte verlost te zijn, maar ook door de rode zee van Jezus bloed te zijn geleid, die het bloed van de Heere Jezus hebben mogen leren kennen in toepassing voor hun hart en leven. Ja, die aan de overwinningstranden wel eens hebben gezongen: Gij, o Lam van God, Gij zijt waardig om te ontvangen de lof, de dankzegging, de aanbidding, want Gij hebt ook mij gekocht met uw dierbaar bloed. Wel, volk van God, denk nog eens terug aan die tijd. O, hebt u het in die tijden niet uitgeroepen: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte? Ja, dan zitten er mogelijk mensen in de kerk die het toen gezegd hebben: Heere, nu zal ik nooit meer zondigen. U zult een best kind aan mij hebben. Maar nu dat verlaten van die eerste liefde. Nu denk ik weer aan de zonden van de jeugd. Efraïm heeft ook gezongen aan de stranden van de Rode Zee. Maar 6 weken later danste het rondom het gouden kalf. Een kind van God. En kind van God, doet u vanavond uw levensboek eens open. Staan in dat levensboek ook niet speciale, bepaalde boezemzonden, speciale jeugdzonden? Als God een mens bekeert, dan krijgt die oude natuur van de mens wel een knak. Maar die mens is niet verlost van die oude natuur. Oh, wat kan een kind van God ook na ontvangen genade weer vervallen in bepaalde zonden, bepaalde jeugdzonden. En als de Heere dan naar recht en verdienste met zo'n persoon zou handelen, wie zou dan kunnen bestaan? Maar zie, nu straalt over het leven van een schuldig Efraïm uit het licht van het vaderlijk ontfermen Gods. Want nu zien we vanavond Efraïm in Assyrië. En dan zien we het vaderlijk ontfermen aan Efraïm betoond. Want wat lees ik namelijk hier in het 20e vers van ons teksthoofdstuk? Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Hoor hier onze derde gedachte. Efraïm, hij werd bemind, ondanks zichzelf. U moet dat tekstwoord eens goed in uw Bijbel lezen. U ziet dat het woordje niet cursief gedrukt staat. Dat wil zeggen, eigenlijk hoort dat woordje er niet bij. Dat woordje staat niet in de Hebreeuwse taal. In het Hebreeuws staat het er zo: is Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij een troetelkind? Met andere woorden, die Efraïm, die daar in Assyrië in ballingschap zit. Is dat nu mijn dierbare zoon? Is dat nu mijn troetelkind? U kunt het ook zo lezen: Efraïm, zijt gij mij een dierbare zoon? Efraïm, zijt gij mijn troetelkind? O, als de Heere deze vraag gaat stellen aan een schuldig Efraïm, dan durft Efraïm daar niet op te antwoorden, want dan zegt het geweten: dat kan niet. Dan zegt ook de vorst der duisternis: dat kan niet. Dan zegt de wereld ook: dat kan niet. Maar als Efraïm dan niet durft of kan antwoorden, dan zal de Heere antwoord geven. Want dan lees ik in de tekst: want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Met de woorden tegen hem gesproken bedoelt de schrift, sinds ik in ongunstige zin tegen hem gesproken heb. Met een voorbeeld wil ik u dat verduidelijken. Gestel, er is een kind dat een bestraffing van zijn vader krijgt. Vader stuurt dat kind naar bed. Het kan gebeuren dat dat kind rustig gaat slapen, maar dat vader juist niet kan slapen. En waarom niet? Wel, vader heeft zijn kind zo lief, dat ondanks dat vader zijn kind bestraffend moest toespreken, denkt vader voortdurend aan zijn kind. Zo geldt dat ook hier ten aanzien van Efraïm. Sinds ik tegen u gesproken heb, o Efraïm, denk ik nog ernstiglijk aan u. Ja, er staat hierbij vermeld, daarom rommelt mijn ingewand over hem. Dat wil zeggen dat de Heere in het diepst van zijn innerlijk wezen bewogen werd over Efraïm, die daar zo ver was afgedwaald, die daar in het donker van de ballingschap moest leven. Wel, vindt u dat geen wonder van vrij en soeverein ontfermen? Want als u het nu goed begrepen hebt, dan hebt u kunnen horen, Efraïm liet God los, maar God hield Efraïm vast. Efraïm vroeg niet meer naar de Heere, maar de Heere vroeg wel naar Efraïm. Efraïm dacht niet meer aan God, maar God dacht wel ernstelijk aan Efraïm. De Heere zocht Efraïm in Assyrië op. We hebben eens gelezen van een koning van Engeland, Richard van Leeuwenhart, dat hij ergens in Duitsland gevangen werd gezet. Een van zijn onderdanen, een man die zijn koning lief had, probeerde zijn koning in Duitsland te vinden. De man wist niet waar zijn koning gevangen zat. Maar wat deed die man? Hij ging met zijn viool naar Duitsland en voor iedere gevangenis bleef hij staan en daar speelde hij het lievelingslied van zijn koning. En dan luisterde hij of hij zijn koning mee hoorde zingen. En toen is het gebeurd dat hij eens stond voor een gevangenis en hij bij vernieuwing het lievelingslied van zijn koning speelde, dat hij opeens vanuit die donkere gevangenis het lied hoorde meezingen. De koning zong zijn lievelingslied mee en zo vond de vioolspeler zijn geliefde koning. Zo moet u het maar voorstellen, gemeente. De Heere ging naar Efraïm in Assyrië. Efraïm zat daar in de gevangenis. En daar ging de Heere het minnelied van zijn liefde spelen. Is niet Efraïm mijn dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? En toen is het gebeurd. Toen is Efraïm op de knieën gekomen. Efraïm heeft zich voor God leren verootmoedigen in stof en in as. Toen is aan Efraïm het vaderlijk ontfermen getoond. Ten slotte horen we hoe Efraïm gehandhaafd werd om redenen buiten zichzelf. En dan staat er hier in het laatste gedeelte van ons tekstwoord geschreven: ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. U ziet dat het woord Heere met allemaal hoofdletters staat. In het Hebreeuws staat daar de naam Jehovah, de God des verbonds, de God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk van zijn handen. En nu begrijpt u ook wat hier staat. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. De zekerheid van het ontfermen kan niet verklaard worden uit iets van Efraïm. Nee, dat kan alleen verklaard worden uit de drie enige verbondsgod. Uit de trouw van God, of wilt u, uit de eeuwige, soevereine, verkiezende liefde van God. Ja, vanavond zou ik het zo willen zeggen. De zaligheid van Efraïm lag ondanks alles vast in de verkiezende liefde van God de Vader. In de verlossende liefde van God de Zoon en in de heiligende liefde van God de Heilige Geest. God de Vader had Efraïm lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom was Efraïm in de tijd getrokken met koorden van goedertierenheid. Ik doe het niet om uwentwil, o Efraïm. Ik doe het om mijn grote naamswil, opdat die verheerlijkt worden. Opdat Efraïm naar recht verlost moest worden. Daarom had in de stilte der eeuwigheid de Heere Jezus zich voor Efraïm al gegeven als borg. Ik, o Vader, zal borg voor dat schuldige Efraïm zijn. En dan zien we vanavond de borg van Efraïm in Gethsemane, Gabbata en op Golgotha. In Gethsemane kroop de borg als een worm en geen man in het stof der aarde. Op Gabbata werd de borg des doods schuldig verklaard. En op Golgotha zonk hij weg in een drievoudige dood, opdat Efraïm verlost zou kunnen worden in de weg van genade en in de weg van het recht. Hij, de borg, is overgeleverd om onze zonden, zo zegt de schrift, en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En waarom is het nu eenmaal Pinksterfeest geworden? Op het Pinksterfeest is de Heilige Geest gekomen tot de kerk die hier op aarde leeft. Toen is Gods geest, het vaderlijk meedogen Gods, in het hart van Efraïm gaan verklaren. De Heilige Geest is gekomen om dat schuldige Efraïm te ontdekken aan zichzelf. Om dat schuldige Efraïm beschaamd te maken over zichzelf. Om dat schuldige Efraïm te doen verstaan dat het bemind werd ondanks zichzelf. En dat het tot in der eeuwen eeuwigheid gehandhaafd zal blijven om redenen buiten zichzelf. Nu, gemeente, laat ik u vanavond eens mogen vragen. Werd dat vaderlijk meedogen Gods ook in uw leven verheerlijkt? Bij de aanvang of bij de voortgang? Hebt u uzelf als een schuldig Efraïm leren kennen? Al Gods kinderen leren hun beeld zien in Efraïm. Al Gods kinderen zullen het telkens moeten belijden. Mijn naam is ook Efraïm. Ik ben net zo opstandig, net zo verkeerd, net zo zondig. En ik val ook telkens terug in de zonde mijner jeugd. Efraïm was een kind van Jozef, maar ook een kind van de heidense Asnat, de dochter van Potifera. Zo stroomde er dus tweeërlei bloed door Efraïm. En dat heidense bloed zien we door heel de geschiedenis steeds opstuwen, tot zelfs in de dagen van Jeremia. En zie, nu hebben Gods kinderen, als ik het zo mag zeggen, ook tweeërlei bloed. Ze kennen het bloed van de eerste Adam, maar Gods Efraïm kent ook het bloed van de tweede Adam in toepassing voor eigen zielenleven. En zie, Daar ontstaat nu ook die tweestrijd heel het leven door. De strijd van wat van de eerste Adam is en dat wat van de tweede Adam is. De strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens. De strijd tussen het vlees en de geest. Dan blijven er voor Gods kinderen heel het leven door redenen om zich weg te schamen voor God, ziende op zichzelf. Anderzijds blijven er voor al Gods kinderen redenen om een heilige verwondering uit te roepen. O God, wat heeft u bewogen om te zien en te blijven omzien naar een schuldig Efraïm? De Heere geven u een diepe indruk van dat grote wonder. Dat de Heere zich wil ontfermen over schuldige Efraïms kinderen. De Heere geven ons allemaal, wie we ook zijn, jong of oud, ontdekkende genade. Dat we onszelf als een schuldige Efraïm mogen leren kennen. Efraïm heeft zich in het bidvertrek voor God leren verootmoedigen. Hij klopte zichzelf op de heup. Hij stond daar beschaamd en schaamrood voor God en riep het uit. O Heere, kom gij er eens aan te pas. Ik ben zo onbekeerlijk. Bekeer gij mij, dan zal ik bekeerd zijn. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheid. Gemeente, laat ik u die plaats in het bidvertrek vanavond mogen aanbevelen. Er zijn mensen die het zo gemakkelijk kunnen zeggen, ik kan me niet bekeren. Heb u dat in de waarachtige beleving van uw hart geleerd? Want als een mens dat echt leert in zijn leven, dan blijft die mens op dat punt niet staan. Maar daar wordt wat uit geboren. Wat wordt daar dan uit geboren? Wel, wat ik lees van Efraïm. Efraïm had het in de beleving geleerd dat hij onbekeerlijk was. Dat hij zichzelf niet bekeren kon. En wat deed Efraïm? Hij ging naar zijn bidvertrek. En daar riep hij het uit. Heere, bekeer gij mij, zo zal ik bekeerd zijn. Gij zijt toch de Heere, mijn God? Wel nu, jonge mensen en oudere mensen, zult u het nooit vergeten? De Heere luistert ook voor de deur van uw bidvertrek. En wat hoort de Heere daar zo avond aan avond, dag op dag? De Heere luistert naar het gekir van een duif, naar het gepiep van een zwaluw. En al zou u het niet onder woorden kunnen brengen wat er in uw ziel omgaat, de Heere verstaat zelfs de taal van de verzuchtingen. Daarom, jong en oud in ons midden, de Heere staat aan de deur van uw bidvertrek, aan de deur van uw hart en u roept, ik raad u dat ge van mij koopt. Goud, beproefd komende uit het vuur, opdat ge rijk moogt worden. Ik raad u dat ge van mij koopt, ogenzalf, opdat ge zien moogt. Ik raad u dat ge van mij koopt, witte klederen, opdat de schande uw naaktheid bedekt worden. De Heere is een God die gaarne geeft en ook zo gaarne vergeeft. Ja, de Heere is een God groot van goedertierenheid. Hij straft ons nooit naar onze zonde, hoe zwaar, hoe lang we ook zijn wetten schonden. De Heere is een God die de gouden scepter van zijn genade nog wil uitreiken aan een ieder mens die tot hem komt met het koord der veroordeling om de hals, belijdend, o God, mijn naam is Efraïm. Ik heb de dood, ik heb het verderf verdiend, maar het mocht u behagen genade te willen verlenen. Die God mag ik u vanavond in zijn soevereiniteit, maar ook in de rijkdom van zijn genade aanprijzen. De Heere zaligt mensen niet omdat ze zo best zijn, maar hij zaligt ze om niet, uit genade, door de verlossing die er in de Heere Jezus Christus is. En zo wordt zalig worden voor de kerk één groot aanbiddelijk wonder. En dat wonder zal door heel de kerk ten volle hiernamaals beleefd kunnen worden in het zingen van het nieuwe lied van Mozes en het Lam. Ja, eenmaal zullen al die Efraïms kinderen voor eeuwig gaan beleven. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat ik er met al het mijne buiten ben gevallen. Omdat gij alleen het gedaan hebt, niet ons. Maar uw naam alleen komt daarvoor toe alle lof, dank en aanbidding van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Verenig ons dan in dankgebed. Heren, wij naderen nogmaals tot u, bijna aan het einde van deze dienst. O ontfermer, als het goed is, dan hebben we allemaal vanavond onze naam horen noemen. Efraïm. Heren, maar nu komt de vraag ook tot ons, als wij die naam hebben horen noemen, of wij nu ook in ons ontdekken dat wij voor u niet kunnen bestaan. Heren, als gij dat zelfontdekkende in ons leven gaat leren, dan zullen we net als Efraïm ons niet gaan verheffen, maar dan komen we op de knieën. Gena, o God, gena. O Heere, zoudt gij willen geven dat dat in ons leven ook mag worden gevonden. Dat schuldbelijden voor u. En dan mogen we toch ook weten, Heere, dat als gij een zondaar dat leert wie hij is, dat gij zo'n zondaar die dan op de knieën tot u komt, niet voorbij zult gaan. Maar daar ziet u zo'n zondaar juist zo graag. En nou zijt gij een God die dan uw genade ook zo gaarne wilt schenken. Heere, gij zijt zo'n heerlijk en zo'n rijk God. Van het verre verleden tot het heden, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid zijt gij en blijft gij dezelfde, o Heer. En wat nu voor Efraïm vroeger kon, dat kon ook, dat kan ook voor ons nog. En daarom, Heere, zoudt gij het gepredikte woord met uw zegen willen achtervolgen. Geven dat we het mee mogen nemen naar huis, dat we het mee mogen nemen de binnenkamer in. Heb hartelijk dank voor de ondersteuning die gij gaf, voor de rust die er was. Heren, we zijn het allemaal onwaardig, we hebben het niet verdiend, maar u schonk het uit soevereine genade. Wilt gij ook verder deze week met ons zijn? Helpt u bij alle arbeid die er nog moet worden verricht? Wees met hen die mogelijk deze week met vakantie gaan of die al reeds met vakantie zijn. Breid uw handen over hen uit. Behoed en bewaar een ieder van ons over al de wegen die wij moeten of willen gaan. Gedenk, Heren, ook aan Patrick en Nelly, die, zo gij het geeft, aanstaande donderdag in het huwelijk hopen te treden, wilt gij daar zelf ook bij zijn. We lezen, Heren, dat gij ook uitgenodigd was daar bij de bruiloft in Kana. Mag dat ook voor Patrick en Nelly gelden. En Jezus was ook uitgenodigd. Schenk hen een rijke en een gezegende dag met allen die om hem heen staan en geef dat zij ter bestemde tijd dan ook hier in onze gemeente hun plaats zouden mogen vinden. Heren, nogmaals, heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef wat gebrekvol is geweest. Neem weg wat zondig was, in woorden, in gedachten of in werken. Heren, scheld gij het nog van ons. Hoorde der gebeden, wilt u ons nog horen en verhoren, redenen nemend uit uzelf, uit genade om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En wat er dan verder volgt uit Psalm 52, het zevende vers. eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.